Walenberg, directeur van het werkbedrijf Atlantepil, komt de presentatie geven. Ik heb met de heer Walenberg afgesproken dat de commissieleden gewoon tijdens de presentatie vragen kunnen stellen. En na afloop kunnen de commissieleden nog zaken benoemen die ze eventueel nog mee willen laten nemen voor de voorjaarsconferentie. Ik geef u het woord, heer Walenberg.
Ja, ik ga er graag bij staan. Het geluid doet het. Ja. Ja, heel fijn. Dankjewel. Vanavond de gelegenheid krijg om iets te presenteren met betrekking tot het werkbedrijf Visie 2017. En met name dan om de raadsleden daarbij te betrekken en input op te halen voor wat 2017 zou moeten gaan worden voor het werkbedrijf als het gaat over de participatiewet. U ziet drie logo's boven, toch nog eventjes ter herinnering. Dat is eigenlijk de samenstelling van het werkbedrijf. Zoals dat gebeurt, dat is de Atlantgroep, het werkplein, daar zijn de afdelingen werk en inkomen, en het werkgeversplein, daar zijn de werkgevers die zich daar verenigd hebben. Doel van de bijeenkomst, ik zei het net al, u te betrekken bij de visievorming voor het werkbedrijf 2017. Dat betekent het ondernemingsplan en de begroting die daar vervolgens uitkomt. En we hebben dit als het ware ingelast omdat we in die planning- en controlcyclus zijn gestart vanuit de start van het werkbedrijf formeel 1 januari 2016. En u hebt daar, en alle raden hebben dat gedaan, ingestemd met die gemeenschappelijke regeling. En in principe in die planning- en controlcyclus zou er in januari een soort kadernota moeten komen. En die kadernota is dan vervolgens de input voor de voorjaarsconferentie die gepland is. Er zitten in die planning- en controlcyclus twee conferenties, de voorjaarsconferentie, de najaarsconferentie. Specifiek bedoeld om u als raad meer te betrekken bij de vorming van visie. De punten die u daar wil inbrengen, die u belangrijk vindt om mee te geven. Zodat dat ook zijn plek kan krijgen in het ondernemingsplan. Nog eventjes terug van waar is die participatiewet en het werkbedrijf voor opgericht. Begeleiden naar regulier werk, begeleiden naar werk met subsidie, garantiebanen genoemd, realiseren van plaatsen plus schutwerk, verstrekken van een uitkering als tijdelijk vangnet en het begeleiden naar maatschappelijke deelname. En die volgorde is niet willekeurig. En je kunt zien dat de nadruk van het werkbedrijf, en dat is ook wat de participatiewet vraagt, mensen zoveel mogelijk te laten uitstromen naar regulier werk, als dat niet kan, werk naar loonwaarde. Als dat niet kan, eventueel beschut werk. Ik kom daar direct nog eventjes op terug. Uitkering is een tijdelijk vangnet als dat nog niet lukt. En als mensen een uitkering hebben, dan wordt er ook gekeken in hoeverre dat er geactiveerd kan worden door maatschappelijke deelname. Het werkbedrijf heeft viertal partners en in tegenstelling tot wat je in Nederland ziet, omdat het werkbedrijf in de regio Helmond de Peel een fysiek werkbedrijf is, zie je ook dat die partners niet in het bestuur zitten, maar met die partners is een convenant gesloten. En dat zijn de werkgevers, het UWV, het onderwijs en werknemersorganisaties. Bij onderwijs staan er Helicon en ROC, maar dat betekent in feite het hele onderwijs zoals dat in deze regio vertegenwoordigd is. En die worden vertegenwoordigd als partner in het overleg wat wij met die partners regelmatig hebben. Die partners zullen overigens ook in die voorjaarsconferentie aansluiten. Met die vier partners maken wij een arbeidsmarktbewerkingsplan, zoals dat heet. En dat proberen wij, en daarom is het ook goed dat die partners daar onderdeel van uitmaken, een analyse te maken van hoe ziet die arbeidsmarkt eruit. En wat kunnen wij daar als werkbedrijf in doen als het gaat over een stukje opleiding en instructie van mensen die aangewezen zijn op dat werk. En dat proberen wij zodanig richting te geven dat wij mensen ook opleiden naar vacatures die er zijn. En dat is ook, denk ik, het belang van het onderwijs in dit traject. Je ziet in Nederland dat er een behoorlijke mismatch is als het gaat over opleidingsrichtingen en de vraag die er in de markt is. En daarmee creëren we in feite al aan het begin een probleem waar we dan naar de hand proberen op te lossen. Nou, vanuit die samenwerking proberen wij ook op een wat langere termijn te kijken naar die arbeidsmarkt en wat we daarin kunnen doen. Begeleiden naar regulier werk. Ja, dat is eigenlijk het makkelijkste. Dat zijn mensen die in principe aankloppen bij het werkbedrijf, over het algemeen komen ze dan uit een WW-situatie. Hoeft niet per se, maar dat is wel gebruikelijk. En die mensen hebben in principe gewerkt, hebben een werkzaam leven achter de rug. Zouden moeten kunnen werken en zouden in principe ook moeten uit kunnen stromen. Dat is categorie 1. Dan proberen wij ook vanuit het arbeidsmarktbewerkingsplan die verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden te vereenvoudigen. En het werkbedrijf willen wij graag positioneren als de intermediair tussen de vraag van werkgevers en het aanbod wat wij in principe in deze arbeidsmarktregio hebben. Waarbij dan wel het accent ligt op de onderkant van die arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere door nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren. Daar hebben wij in het werkbedrijf ook mensen voor die met kennis van zaken naar werkprocessen kunnen kijken, bedrijfsprocessen kunnen ontleden, functies uit elkaar kunnen trekken, vervolgens taken weer kunnen clusteren, zodanig dat dat meer op maat wordt gemaakt van mensen die dat wel kunnen. En er zijn een aantal vacatures in deze arbeidsmarktregio waarbij je zegt, er wordt zoveel aan competenties gevraagd, daar zijn gewoon een aantal mensen die wij willen bedienen niet toe in staat. Maar door anders naar processen te kijken en daar een aantal dingen mee te doen, slagen wij er wel in om daar plekken en functies van te maken die wel behapbaar zijn voor de mensen die wij moeten bedienen.
Mag ik een vraag stellen?
Jazeker.
U geeft aan van het zijn vooral mensen die al uit een arbeidsverleden komen. Als ik hier binnen de Larenbeekse cijfers zie, dan zie ik dat wij hier eigenlijk wel best een grote groep jongeren hebben, onder de 27, die bijstandsgerechtigd zijn. En ik denk dat een groot gedeelte ervan wellicht nog helemaal geen arbeidsverleden heeft. Krijgen die een aparte plaats in dit traject?
Nou, ik zei, daar waar het gaat over reguliere uitstroom, daar heb je mensen die een arbeidsverleden hebben die daar het meest voor in aanmerking komen. Je hebt in dat bestand natuurlijk een aantal vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen. En bij de jeugd zie je vaak het probleem van het niet aansluiten of het niet afgemaakt hebben van een opleiding. Tussen het wal en het schip gevallen zijn. Dat kan dan ook nog door een problematische thuissituatie of anderszins dat dat niet helpt. Ja, dat is op zich best een grote groep. Maar ja, dat is met de groep ouderen net zo overigens. Hè. Dus als je kijkt naar wat zijn de probleemgroepen binnen de arbeidsmarkt. Denk ik dat het heel lastig is om te zeggen van nou, dat zijn alleen jeugd of dat is alleen mensen boven de 40 of alleen mensen boven de 55. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze op welke manier dan ook een afstand tot die arbeidsmarkt hebben. Dat is omdat ze nog nooit gewerkt hebben. Dat is omdat ze een opleiding hebben die totaal niet meer relevant is in die arbeidsmarkt. En zo zijn er een aantal argumenten waarom dat lastig is voor de groepen die bij ons in de bestanden zitten. Ik kom daar in mijn verder verhaal nog op terug. Begeleiden naar werk met subsidie. Dus regulier werk is één. En daar slagen wij toch nog wel in elk jaar om daar zo'n 200 mensen naar een reguliere baan te begeleiden. Dus dat zijn mensen die 100% van het wettelijk minimumloon zelf kunnen verdienen. Dan hebben we de garantiebanen. Toch even een stukje techniek, want dat is bijna onontkoombaar om het daar toch ook even over te moeten hebben. Vanuit de participatiewet is een doelgroepenregister gemaakt. En in dat doelgroepenregister zitten de mensen die nog op de WSW-wachtlijst stonden die geen baan hadden. Dat zijn de mensen in de Waajong die geen baan hadden. En dat zijn de leerlingen van het speciaal onderwijs, VSO en PRO. En daar heeft de minister van gezegd, als je tot die doelgroep behoort, dan kom je automatisch in dat doelgroepenregister en ben je in principe gekwalificeerd voor een garantiebaan. Dus die mensen kunnen wij, als er plekken zijn, ook inderdaad in een garantiebaan plaatsen. Vervolgens hebben wij een hele hoop mensen die in de WWB zitten, die niet tot die doelgroep behoren. Nou, daarvan is afgesproken in de wet dat de UWV een indicatie moet en kan afgeven. Dus die toetsen mensen of ze wel of niet tot die doelgroep behoren. Dat is best een heel lastig traject geweest. We beginnen nu een beetje op stoom te komen. En wij zien, inmiddels hebben wij, ik zeg het even uit mijn hoofd, 90 aanvragen bij het UWV gedaan. En je ziet dat ongeveer 50% van die aanvragen wordt gehonoreerd met een indicatie en 50% niet. Helemaal in het begin van het traject was het 10-90. Werd 10% geïndiceerd en 90% niet. Dus je ziet wel dat aldoende blijkbaar we met z'n allen leren, zal ik dan toch maar zeggen, om te kijken van wie behoort tot die doelgroep. En tot die doelgroep behoor je ook alleen maar als je echt een gebrek of een probleem hebt of een handicap hebt. Dus mensen die in die bestanden zitten die dat niet hebben, die behoren dus tot degene die vervolgens afgewezen worden voor die garantiebaan of voor die indicatie. Beschut werken. Beschut werken is een term die ja, in feite toch weer naar de hand is ingebracht. Het participatiewet ging in principe uit van het ontschotten. En nog maar één categorie mensen, namelijk al die mensen die tot die participatiewet behoorden, zouden daaronder gaan vallen. Nou, vanuit de politieke discussie in Den Haag is er toch voor gekozen om weer een ja, subgroep te maken. Beschut werk is dat genoemd. Een beetje geleerd aan wat vroeger de WSW was, denk ik. Men vond dat toch een te grote stap. En vanuit de discussie zei ja, dan moeten wij toch nog wel iets voor die doelgroep blijven doen. Dat zijn mensen die, of waarvan zeg maar in de definitie staat, wat van een werkgever niet gevraagd mag worden dat hij ze in dienst neemt, omdat dat te lastig is, te veel aanpassingen vraagt, te zware begeleiding vraagt. Dus dat zijn mensen die je niet bij een reguliere werkgever zou moeten kunnen plaatsen. Daar is weer een aparte indicatie voor, die het IWV uitvoert. En omdat er rondom dat beschut werk in Nederland nogal een hele grote discussie is, zie je ook dat dat op dit moment redelijk stagneert. De bedoeling is op termijn dat er 30.000 mensen beschut werkplekken zouden krijgen aangeboden. En in heel Nederland, als je over 2015 kijkt, zijn er dat op dit moment 53. En dat heeft alles te maken met de onduidelijkheid die er heerst over en wat is nou dat beschut werk. Er is een discussie over bij wie moeten die in dienst komen. Er is in eerste instantie gezegd, ja, die moet de gemeente in dienst nemen. Nou, daar heeft VNG van gezegd, nou, dat lijkt ons geen goed idee. Vervolgens is er gezegd, ja, die mensen moeten het eigenlijk toch wel een arbeidsvoorwaardenpakket hebben. Een beetje zoals de WSW. Ja, is er gezegd, maar de WSW hebben we juist afgeschaft omdat dat een te dure en luxe regeling was. En daar zie je ook in verschillende gemeentes het standpunt innemen. Dat ze zeggen, als je kijkt naar die mensen die relatief zwak zijn, dus met hun productie die ze doen, relatief weinig toegevoegde waarde, zoals wij dat noemen, kunnen verdienen. Heel veel begeleiding vragen en ook nog een arbeidsomgeving vragen die de nodige investeringen kost. Dan zie je met de subsidiestromen die eraan gekoppeld zijn, er is naar gerekend, vanuit de vier grote gemeenten is er een rapport verschenen, waarbij je bij elke plek plus minus 4.000 euro nog tekort komt qua exploitatie. Nou, dat is even in een nutshell waarom het nog geen storm loopt als het gaat over beschut werk. Om toch wel te kunnen volgen wat dat betekent, want we hebben in ons ondernemingsplan wel gezegd van ja, we gaan in ieder geval checken en volgen van wat dat betekent en wat voor soort mensen dat zijn die aan die indicatie voldoen. Hebben we inmiddels 5 mensen voorgedragen voor een indicatie. Inmiddels hebben we er eentje inderdaad afgegeven gekregen. En de vraag is hoe wij die gaan plaatsen. Wij zelf denken vanuit het werkbedrijf dat aangepaste werkomstandigheden door ons ook wel bijvoorbeeld bij grotere detacheringen gecreëerd zou kunnen worden. Omdat wij met onze groepsdetacheringen zelf ook in belangrijke mate de werkomgeving kunnen invullen. En denken wij dat dat mogelijk, moet allemaal nog blijken, maar dat dat mogelijk een insteek is. Waardoor je ook die 4.000 euro exploitatiekosten die dat met zich meebrengt naar een lager niveau zou kunnen krijgen. Nou, dat is in ieder geval wel, als je praat over 2017, 2016, 2017, een traject waar we gaan doen om ook vervolgens richting raden te kunnen zeggen van nou, dit staat in principe in de wet. De staatssecretaris wil ook heel graag dat dat gerealiseerd wordt. Maar er is nog steeds enige terughoudendheid en die zit met name in de arbeidsrechtelijke sfeer en in de financiële consequenties van die werkplekken. Het vertrekken van een uitkering als vangnet, dat is eigenlijk nog het oude werk, zeg maar, wat we blijven doen uiteraard als mensen komen bij het werkbedrijf voor die uitkering. Dan wordt er getoetst op rechtmatigheid. Alleen in ons primair proces zeggen wij niet, dat is het eerste wat wij doen. Het eerste is wat wij doen, kijken naar doelmatigheid. Kunnen wij die mensen naar werk begeleiden? En parallel aan loopt overigens wel die uitkeringsaanvraag.
Mag ik er even een vraag over stellen?
Zeker.
We hebben hier in deze commissie wel eens de discussie gehad dat de toename van flexibel werk, Dat je dus mensen toeleidt naar een plek waar ze dan daar 20 uur werken, dan daar 30 uur en dan weer even nee en dan weer wel. En de belemmering zit hem feitelijk altijd in de uitvoering van die, ik noem het altijd nog maar even de bijstandswet. Want ja, je moet je inkomen tonen en dan wordt dat achteraf wat het dan berekend. Een lang verhaal kort te maken, mensen hebben dan op dat moment geen volwaardig inkomen. En worden gekort of weet ik veel wat met uitkeringen en dat soort dingen. Dat zou veel meer maatwerk moeten zijn, waar je dus veel makkelijker die markt op kunt. Dat je die mensen dat gewoon laten doen, dat ze gewoon een gegarandeerd loon hebben gedurende een maand. En dat je na een half jaar of na drie kwart jaar of weet ik veel wat, dat je dat gewoon met elkaar gaat bekijken en dat je dat dan allemaal weer recht trekt. Dat is onmogelijk, heb ik begrepen. Ik vind het een doodzonde. Misschien heb ik het niet hard genoeg geprobeerd, maar ik zou het een doodzonde vinden. Want juist daarin is er een mogelijkheid om mensen aan het werk te krijgen.
Ja, nou, ik kom er nog aan. Goed voor de voorzet. Want het is inderdaad zo dat, dat hebben wij even onder het blokje deregulering gezet. Als je kijkt naar de administratieve processen zoals we het hebben ingericht aan de ene kant. En de controlesmechanismes die we hebben georganiseerd om allerlei dingen te checken aan de andere kant. In combinatie met de tijdstippen waarop de uitkering betaald wordt. CQR op de uitkering in mindering wordt gebracht als men gewerkt heeft en daar inkomsten van heeft. Dat is een samenstel van zaken waarvan wij zelf gezegd hebben, als we daar nou eens anders naar zouden kunnen kijken. Dan zou je misschien en het voor die mensen aantrekkelijker maken. Ja, waarom zou je als iemand al in het lef heeft om te zeggen, nou prima, ik ga werken. Het vervolgens heel ingewikkeld maken als dat mislukt, en dat kan. Dat we vervolgens weer gaan toetsen van, krijg je een uitkering en was dat rechtmatig. Het zou misschien net zo goed zijn om te zeggen van nou, als jij gaat werken en dat mislukt, dat kan. Kom je automatisch weer terug in de oude situatie. Dan gaan we niet meer checken, misschien nog wel een keer op een ander moment. Maar dat die beweging, laat ik zeggen, gestimuleerd wordt in plaats van dat mensen belemmerd worden. Want het is natuurlijk toch al zo, als mensen gaan zeggen wij gaan werken, dan gaan ze gemiddeld werken voor het wettelijk minimumloon. En het verschil tussen wettelijk minimumloon en een uitkering die men heeft in combinatie met nog allerlei andere regelingen aanvullend, dan moet je echt heel goed gemotiveerd zijn om die stap te gaan zetten en op de eerste plaats. En vervolgens, als het niet lukt, ook nog geconfronteerd te worden met allerlei nieuwe toetsen en controles, et cetera. Dus in die beweging hebben wij in ieder geval gezegd, en dat vind ik ook wel een mooi onderwerp voor de voorjaarsconferentie, kunnen wij niet, en die uitdaging heeft Kleinsma overigens zelf ook neergelegd, kunnen wij niet de randen opzoeken van waar je zeg maar nog wel binnen wet en regelgeving kunt opereren, maar misschien wel een stukje of een heel stuk van die administratieve romslomp die eraan gekoppeld is, kunt verminderen. Dat zou zowel voor de mensen zelf heel belangrijk kunnen zijn, maar ook voor het werkbedrijf uiteraard, want dan is het gewoon ook veel makkelijker te managen. Maatschappelijke deelname. Ja, als mensen recht hebben op een uitkering en nog niet aan werk toe zijn of nog niet kunnen, dan staat er ook in de participatiewet dat er een tegenprestatie gevraagd mag worden. Nou, wij hebben dat vertaald als maatschappelijke deelname. Je ziet in die groepen dat mensen bijvoorbeeld wel mantelzorg doen of vrijwilligerswerk doen. Daar hebben wij in ieder geval in het werkbedrijf overigens samen met het bestuur van gezegd. Nou, dat vinden wij al best, als je praat in termen van maatschappelijke deelname, iets wat van belang is. En wij gaan die mensen niet per se dwingen om dan nog andere dingen te doen. Want hetgeen wat ze doen is in principe al maatschappelijk relevant en is maatschappelijk rendement. Als dat wel aan de orde is, en dat is een beetje zeg maar de relatie tussen aan de ene kant werk en aan de andere kant de verbinding met de andere twee decentralisaties, zeggen wij het werk organiseren wij in principe zo centraal mogelijk. Want dan kun je dingen, en dan kun je ook schaalgrootte, dan kun je dat goed organiseren. Daar waar je bij de categorie mensen komt waar dat niet zo is, proberen wij zeg maar op lokaal niveau de verbinding te leggen vanuit het werkbedrijf richting lokale infrastructuur en de verbinding te leggen met de WMO en jeugdzorg. Want vaak zie je dat dat daar bij elkaar komt. Wij zijn ervan overtuigd dat je dat juist decentraal in die lokale gemeenschap moet organiseren. Transitie van uitkering naar werk. Even een herhaling in feite van wat ik net al verteld heb. En die uitkering is in die zin van belang. Er is een tijd geweest dat we zeiden, moet je die uitkeringen terugdringen. Dat is op zich ook goed, als mensen er geen recht op hebben, moet je dat ook absoluut doen. Aan de andere kant vanuit de participatiewet, en het gaat over de financiering van de loonkostensubsidie bij de garantiebanen, dan zijn de buigmiddelen, die in principe beschikbaar zijn, de financieringsbron voor die loonkostensubsidie. Dus alleen als mensen feitelijk ook een uitkering hebben, is er financiering mogelijk om die loonkostensubsidie te betalen. Dat betekent wel dat wij in onze benadering zoals wij die gekozen hebben, hebben gezegd van als we daarin slagen om die mensen met loonkostensubsidie te laten werken, is dat per saldo een positiever resultaat dan alleen de uitkering betalen. Ook in financiële zin. Even kijken, gebruik uitkering, dat heb ik net verteld. Inzet, buik, dereguleren en uitkering, verstand en aanmerking, kom ik nog op terug. Verlaging van de buigmiddelen te realiseren door het verlagen van de gemiddelde kosten van die uitkering, om die tot stand te brengen. Bevorderen van parttime werken, daar hadden we het net over. Maar als je dat bevordert, moet je wel een context maken waarin dat soepel gaat en mensen niet de dupe worden van een beweging en vervolgens dan daar negatieve effecten van krijgen. Het wegnemen van belemmeringen voor werkzoekenden. Dat kan in allerlei zaken zijn. Je ziet daar waar mensen die stap naar werk zetten en hun sociale omgeving is daar eigenlijk onvoldoende op ingericht, dat je heel makkelijk weer een terugval krijgt in die positieve ontwikkeling die er in principe is. Want het is wel zo, dat zien wij en dat merken en dat zeggen mensen ook, geven mensen ook terug. Het hebben van werk geeft een stukje structuur, geeft een stukje regelmaat, geeft een stukje ordening. En daarmee creëer je ook voor die mensen in hun sociale context een stukje zekerheid. Alleen moet die omgeving dat dan wel stimuleren. En als je in een familie zit die gebruikelijk gewend is om met een uitkering te leven, en je komt 's avonds thuis en je bent moe van het werk en zegt, nou, jij bent ook een beetje gek, want voor hetzelfde geld zitten wij gewoon thuis, moet je heel sterk in je schoenen staan om dat te willen blijven doen. Dus het is ook heel belangrijk om die omgeving waarin die werkzoekende, CQ, degene die dat werk heeft aanvaard, om daarvoor te zorgen dat dat op zich ook stimulerend is, CQ stimulerend wordt. Anders loop je het risico dat weer, laat ik zeggen, er snel een terugval komt.
Kunt u daar iets van zeggen, hoe dat precies werkt? Heeft u daar een voorbeeld van hoe u dat stimuleert, hoe die belemmeringen wegnemen?
Nou, laat ik zeggen, we hebben op het mini-congres wat we in september georganiseerd had, dat was een spreker en die kwam uit Rotterdam, dus die had een aantal van die jongeren aan de hand genomen, een stukje opleiding gegeven, hadden allemaal een baan. Maar een aantal van die jongeren kwamen gewoon weer 's avonds terug in die omgeving waar ze opgegroeid zijn. En die kregen daar zoveel negatieve reacties van ja, waarom doe je dat nou en ja, is dat nou zo slim om dat te doen, dat je op een gegeven moment dan weer terugvalt in die peergroep waar je deel van uitmaakt. En als je daar woont en in hetzelfde huis zit, dan heeft dat gewoon hele slechte effecten. Dus werk is belangrijk, maar we zullen, als je praat over maatschappelijk rendement en de investeringen die we daar gezamenlijk in doen, ook na moeten kijken en na moeten denken over, en wat betekent dat dan voor huisvesting? Wat betekent dat voor de wijk en de indeling van de wijk? En waar mensen of jongeren naartoe kunnen of niet naartoe kunnen.
Maar dat is een voorbeeld uit Rotterdam, zoals u zegt. Maar heeft u ook een voorbeeld van zoals wij dat hier aanpakken in onze
speelregio? Ja, ik denk dat wij in het Helmondse situaties hebben waar je zeg maar vanuit demografie en families die al jaren in een uitkering zitten, dezelfde effecten ziet. We gaan het hier niet over namen hebben, maar er zijn gewoon bij ons gevallen bekend, waardoor vanuit die situatie mensen niet gemotiveerd zijn. En als ze gemotiveerd zijn en ze beginnen die stap, vervolgens terugvallen. Dat is gewoon realiteit.
Ja, misschien ben ik nog niet duidelijk genoeg geweest, maar ik zoek eigenlijk van, wat doen jullie dan om dat om te buigen? Ik snap wel hoe het gebeurt, maar ik heb nog geen beeld van hoe jullie dat ombuigen, dat jullie die belemmering wegnemen.
Nou, laat ik zeggen, in onze analyse is dat een punt. Als werkbedrijf starten wij net zeg maar, met deze beweging. En we hebben wel gezegd voor onszelf, maar daarom ook die combinatie met die andere decentralisaties. Kijk nou eens in die omgeving waar mensen werken en wonen, of je daar belemmeringen die er zijn kunt opheffen, zodat datgene wat je doet ook daadwerkelijk overeind blijft. Ja, het klinkt misschien wat...
Nee, ik begrijp, het zit in een beginfase, dus helder.
Maar denk ik wel belangrijk om dat te onderkennen, want als je heel veel energie en middelen steekt in die fase en vervolgens is die context niet goed, ja, dan loop je gewoon grote risico's, gewoon heel bedrijfseconomisch, dat je investering vervolgens ja, eigenlijk niet rendeert. Even los van de inhoud, want dat is voor die mensen slecht, maar uiteindelijk ook voor ons als arbeidsmarktregio, de mensen die eraan werken en het geld wat erin gestopt wordt. Deregulering. Verminderen belemmeringen zowel voor werkgevers als werkzoekenden. Nou, dat heeft een beetje te maken met wat ik net zei rondom de bijstandswet. Maar hetzelfde geldt natuurlijk als mensen in de WW zitten en ze accepteren een baan die lager betaald wordt en dat mislukt. Krijgen ze vervolgens een uitkering gebaseerd op dat lagere salaris wat ze verdiend hebben. Dus al onze wetgeving is feitelijk zeg maar, gericht op het niet mobiel maken van mensen. Nee, sterker nog, juist om dat niet te doen, want als ze bewegen en het gaat fout, zijn ze daar vervolgens zelf de dupe van. Dus je zou die wetgeving wat dat betreft veel stimulerender moeten maken, waardoor als mensen wel het lef en de moed hebben om die stap te zetten, ze daar in feite ondersteund worden en beloond worden. Wet werk en zekerheid, want we hadden het er net over van ja, waarom zoveel flexibiliteit. Dat is natuurlijk ook door die wet werk en zekerheid wordt beoogd mensen in vaste dienst te nemen. En je ziet bijna dat het tegenovergestelde gebeurt, omdat het feit dat die arbeidsrechtelijke situatie zodanig georganiseerd wordt dat het heel lastig is om vervolgens afscheid te nemen van mensen, werkgevers heel terughoudend maakt als het gaat om zelf die dienstverbanden aan te gaan. Dat hebben wij ook al vanuit de WSW-situatie ervaren. Daarom dat wij ook vanuit zeg maar de Atlantgroep die detacheringsconstructie met name hebben opgetuigd. Waarbij je wel die mensen kunt laten werken in het reguliere bedrijfsleven. Maar vervolgens ze wel ontzorgt, tussen aanhalingstekens de risico's voor een belangrijk deel weghaalt. Waardoor je in principe als werkbedrijf zelf dat stukje risico loopt. Op zich wel een punt van aandacht, denk ik ook voor de werkconferentie. Wij nemen nu een aantal mensen met die garantiebaan aan in onze direct werk BV. Die worden vervolgens gedetacheerd. Maar ook die direct werk BV heeft te maken met de wet werk en zekerheid. Dus dat betekent, na 23 maanden, dat er een moment komt dat je mensen vast in dienst krijgt. Nou, dan moeten we goed met elkaar over nadenken wat dat betekent. Maar als je dat niet zou doen, dan krijgen we de situatie die we vroeger ook nog eens gehad hebben. Dan gaan die mensen met ontslag en komen we vervolgens weer in het proces van na de WW, uit de WW in de bijstand. Dan creëren we een situatie die ook niet gewenst is. Dus dat is wel een punt van aandacht als je praat over van naar de toekomst toe. Hoe organiseer je dat structureel?
Ik heb er een vraag over. Ik proef eruit dat er allerlei wegen aan het zoeken zijn hè, om creatief in de positieve zin van het woord dan met regelgeving zo om te gaan. Wordt er ook gedacht aan het inzetten van ZZP'ers? Dus dat je dus als een uitkering met een ZZP-constructie gaat werken en dat de Atlantgroep daar op de achtergrond zeg maar, ja, begeleidt. Ja,
binnen de participatiewet, ook binnen de bijstandswet vroeger, is er mogelijkheid om beginnende ondernemers, mensen die in uitkering zitten en willen gaan ondernemen, om die daarbij te stimuleren en daarbij te begeleiden. Dus in principe kan dat. Ik denk wel dat je daar ook niet al te grote verwachtingen van moet hebben dat het hele grote massa's mensen zullen zijn. Want als wij naar het bestand kijken, dan zie je gewoon dat, we hadden zelf een beetje de gedachte, bij de WSW hebben we een bepaald beeld van wat die mensen kunnen en niet kunnen. Nou, mogelijk dat in de bestanden van de bijstand er toch meer potentie zit. Tot nu toe, we zijn natuurlijk nog niet zo heel lang bezig, is een voorlopige conclusie dat we daar niet optimistisch over moeten zijn. Dus het aantal mensen dat zeg maar vanuit een bijstandssituatie, en dan hangt het heel erg af waar ze vandaan komen. Hè. Kijk, als dat wat ik net zei, een WW-bijstand, en die hebben een vakachtergrond en die kunnen een vak, dan zou dat een mogelijkheid kunnen zijn. En in de praktijk zie je ook dat veel mensen vanuit zo'n gedwongen ontslagsituatie zelf die stap zetten. Zijn ondernemend genoeg om dat te doen. Er zal ongetwijfeld een gedeelte binnen ons bestand zijn die op die manier ook aan de slag kan. Als dat zo is, zullen we dat absoluut doen. Dus wat ons betreft hebben wij geen beperking als het gaat over mogelijkheden of ze in ieder geval te onderzoeken. En de mate waarin ze succesvol zijn, ja, dat zal dan eventjes de vraag zijn uiteraard. ontwikkeling uitkeringsbestand. Daar heb ik net even aan gerefereerd. Wat eronder staat loonwaarde in plaats van participatieladder. Dat is denk ik eigenlijk het wezenlijke verschil met zoals het vroeger ging en zoals het nu gaat. En vroeger deden we ook wel onderzoek naar mensen. Maar dan had dat tot doel om te kijken op welke plek op de participatieladder die stonden. Nu wordt er in principe gezegd welke loonwaarde kunnen die mensen echt verdienen. En dat is een heel ander uitgangspunt. Dat is ook een positiever uitgangspunt vinden wij dan om te kijken op welke treden van de participatieladder iemand staat. Even heel kort het primair proces wat de mensen bij ons doorlopen. Een intake en diagnose. Die diagnose die moet leiden tot het bepalen van een loonwaarde. En een ander punt wat heel belangrijk is, ook voor werkgevers, is werknemersvaardigheden. Die twee elementen die zijn het meest belangrijk als het gaat over plaatsen van mensen. Wij hebben in het werkbedrijf een zestal leerlijnen ontwikkeld. En die corresponderen ook met de mate waarin er in onze arbeidsmarktregio vraag is naar mensen vanuit die achtergrond. Dat is dus facilitair, schoonmaak, assemblage, groen, horeca en detail, handel. En in onze detacheringsconstructie zoals wij die hebben, hebben wij 240 leerwerkplekken. Waar mensen als ze bij ons in dat primaire proces zitten en ze hebben een bepaalde richting gehad, gewoon in de praktijk dat werk kunnen gaan doen. Want een stukje theorie en droog oefenen, dat klinkt nog heel leuk en sympathiek. Maar op die leerwerkplekken moet men gewoon in een productieomgeving aan de slag. Nou, dan kan het soms blijken dat dat een totaal verkeerde fit is. Dan hebben wij nog in ieder geval de mogelijkheid om tijdig mensen te laten schakelen naar iets wat wel goed past. En wij gebruiken daar een systeem voor, Darius, die in principe de competenties van de mensen in beeld brengt. Van wat zijn jullie sterke kanten? En daar wordt ook de loonwaarde mee bepaald. Als mensen ongeveer een week of zes in een bepaalde werkomgeving hetzelfde werk hebben gedaan. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om de kandidaten die we hebben te matchen met de vraag die er in de markt is. Ja, nog even een specifiek aandachtspunt denk ik, wat ons allen wel raakt. Dus met name als je kijkt naar jongeren en jongeren die zeg maar de boot missen door of ze het niet willen, niet kunnen, een combinatie ervan. Allerlei zaken kunnen daar de reden van zijn. En in de nieuwe wetgeving is ook gezegd, mbo1 opleidingen doen wij niet meer. Want als degene die dat zouden kunnen, dat moeten doen, dat traject, dan zie je dat het leervermogen gemiddeld te laag is om dat door te zetten. Dus die kinderen zijn feitelijk automatisch gericht richting arbeidsmarkt. Dan is het natuurlijk wel van belang om juist in die fase een goede keuze te maken. Nou, wij denken dat we met het primair proces, zoals ik net even heel kort heb uitgeduid, ook de mogelijkheden hebben om dat te doen. En samen met het onderwijs zijn we op dit moment bezig om dat zeg maar te implementeren, uit te werken, zodanig dat we vroegtijdig die kinderen oppakken, want het zijn nog kinderen, 16, 17, 15, 16, 17 jaar, te begeleiden en ze ook veel meer, ik wou niet zeggen geforceerd, maar wel dwingender voor te houden, wat zijn nou de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wat zijn zaken die passen bij de competenties die jullie hebben. Zodat we ze ook daadwerkelijk opleiden voor mogelijkheden die er in de markt ook zijn. Straks al even geraakt. Hè. Werk gaan we centraal organiseren daar waar we aan.
Mag ik nog heel even terugkomen op die vorige? Ja. Misschien dat u er later nog op komt, want hier doel nu straks op toen hij nog op de jeugd zou terugkomen. Mm-hmm. Wat ik hier eigenlijk zie is van hoe we aan de slag gaan om de instroom te reduceren.
Om de instroom te reduceren, maar laat ik zeggen de mogelijke afvallers op termijn vroegtijdig op te pakken en richting te geven richting arbeidsmarkt. Ja. Dat klinkt, vind ik, ja, positiever.
Ja, goed. Maar het komt volgens mij op hetzelfde neer. Maar we zitten natuurlijk wel met een groep die al zover is en die al met hun uitkeringen zit. Hoe worden die begeleid? Is het daar een extra programma op? Of zeg je van, dat is gewoon regulier?
Daar hebben we op dit moment nog geen extra programma voor. Ik denk wel dat het een groep is die, ja, laat ik zeggen, ons allen wel in die zin raakt. Want als het voorland is van mensen die 17 of 20 zijn, dat ze nog 40 jaar in een uitkering zitten, dat is niet heel erg perspectiefvol. Dus in die zin denk ik wel dat daar een belangrijk aandachtspunt zit. En wij zijn nu bezig om, want zo werken we in ieder geval, mensen die binnenkomen in de bijstandwet, om die zo snel mogelijk uit te, dat is de kosten weg. Maar aldoende zullen wij zeg maar, het bestand ook doornemen en in beeld brengen en zeggen van ja, wat kunnen we dan met die jeugd wel? Dus dat staat wel op het programma, alleen kan ik niet zeggen, dat hebben wij volgend jaar helemaal in beeld voor heel de arbeidsmarktregio. Even terug bij die gebiedsgerichte activiteiten. Daar proberen wij ook al aansluiting te zoeken met bijvoorbeeld arbeidsmatige dakopvang. De onderkant zeg maar, van de werksituatie, beschut werk en nog net even iets slechter, zit heel dicht bij arbeidsmatige dakopvang. En we hebben bijvoorbeeld in Asten een gezamenlijk project waarbij we met gezamenlijke leiding in een productieomgeving productie doen. Waarbij uitgangspunt is dat mensen die vanuit de WMO zeg maar, in die arbeidsmatige dakopvang komen, mogelijk wel kunnen doorgroeien naar wel werk. Wel gesubsidieerd werk, maar wel werk. En de mensen die afzakken, want die hebben natuurlijk ook, hè, mensen die in de WSW hebben gezeten of nog zitten en die een groter probleem krijgen, die worden gewoon minder. Die moeten wij ook nog op een goede manier aan de slag houden. En daar proberen wij in de combinatie, kijkend naar kosten en naar opbrengsten, met de middelen die er zijn, constructies te bedenken die een win-win situatie opleveren. Zijn we op dit moment in Asten in een soort pilot om daar ervaring in op te doen. Nou, mogelijk dat we die vervolgens weer kunnen gebruiken in die andere lokale situaties om daar zo'nzelfde soort verbinding te leggen. Reserves van het werkbedrijf, daar wordt over het algemeen ook nog alles wat over gezegd en gevraagd.
Mag ik nog even terug, een beetje in zijn algemeenheid, want ik heb even gewacht tot al die groepen behandeld zijn. Ja. Ik zag deze week geloof ik juist in de krant van dat je, en het sprak me wel aan, als je op een gegeven moment een harde groep hebt, een harde kern hebt, die bijna niet los krijgt. Hè? Je bent bijna geboren om in een uitkering te komen en je wordt er weer, et cetera. Het is wel gewoon handwerk. Hè? Het is gewoon werken om die mensen mee te krijgen. En ik heb hier een keer een discussie gevoerd over bijvoorbeeld over de tegenprestatie, maar als onderdeel van. Toen is je van feitelijk zou die tegenprestatie voor iedereen moeten gelden. Daar moet je overal op inzetten, op 100%. Ik snap ook best wel dat er groepen zijn of mensen zijn die je daar moeilijk of niet van kunt verwachten. Maar je kunt het wel bespreekbaar maken. En ik snap ook dat dat tijd kost en ik snap ook dat dat inzet van personeel kost. Maar we moeten toch voorkomen dat er op een gegeven moment er een situatie ontstaat in een gezin of in een omgeving of in een straat of in een buurt. Dat ze zeggen, zo is dat nou eenmaal hier. Wij zijn geboren voor de uitkering en we blijven dat graag doen. En ze kunnen er allemaal wat van vinden en ze doen het allemaal maar ons zie je niet op een werkpak komen. Even weer chassier gezet. Het is gewoon handwerk volgens mij en ik ben ook blij dat ik daar hoor dat er echt flink aan getrokken wordt. Dus dat is alleen maar prima. Maar ik wil toch ook nog eens een keer mijn verhaal naar voren brengen van God. Dat is ook heel belangrijk dat dat gebeurt. Dat er echt iedereen meegenomen gaat worden. Iedereen die wordt eigenlijk een soort spiegel voorgehouden. Wacht even. Het is niet vanzelf dat je hier een uitkering krijgt.
Nee, en misschien moet je wel, daar zijn we wel over aan het filosoferen, daar zijn we nog niet over uitgedacht. Dat je zeg maar, als je kijkt naar de soort begeleiding die je met name die groep geeft, dat je daar een beetje buiten de gebaande wegen moet gaan. En misschien wel veel dieper mensen bij de ziel moet pakken, als het ware, om echt die verandering tot stand te brengen. Want daar is iets wat niet, in onze ogen niet goed functioneert, niet goed werkt, waardoor dat niet lukt. En ik denk dat je die echt op een andere manier moet benaderen dan de gemiddelde, zeg maar, waar je op zich met de normale manieren die we kennen in principe wel succes kunt boeken. Maar met name die groep, denken wij, dat je ook vanuit een methodische aanpak eens anders moet kijken en ook anders moet gaan aanpakken. Ik zeg nog niet dat we daar, zeg maar, de oplossing voor hebben, maar ik denk wel dat dat de enige kans is om op succes juist voor dat soort moeilijke groeperingen. Reservepositie is op dit moment prima. Je ziet daar de reserveparticipatiewet, die hebben we niet voor niks opgebouwd. We hebben gezegd van ja, oké, we gaan starten 2016. We moeten zelf ook nog allemaal leren. Er zijn een aantal zaken die nog niet uitgediscussieerd zijn. Er zijn nog een aantal zaken die onduidelijk zijn. We hebben daar een ondernemingsplan en een begroting ondergelegd. Die is voor ons taakstellend. Daar gaan we wel halen of proberen te halen. Dan is die reserveparticipatiewet op zich wel een goed gevoel. Dat stel dat dat in de praktijk toch nog wat tegenvalt. Wij niet onmiddellijk naar gemeentes toe hoeven om te zeggen, goh, dit of dat. Ik zeg op de eerste plaats, wij gaan proberen om daar niet in te komen. Maar op de achterhand is dat in ieder geval wel een situatie die, denk ik, wel helpt om ook gewoon bewegingen te maken. Ook wat risico te nemen soms. Om soms ook te zeggen van nou, dat gaan we toch doen. Om te kijken hoe dat werkt. Dus dat biedt ook wel mogelijkheden om op een andere manier naar die situatie te kijken en andere aanpakken te proberen. Die financiële positie werkbedrijf, die wordt geëvalueerd na de start in 2017. En de methodiek van de algemene reserve en de weerstandssituatie zoals die is, die wordt één keer in de vier jaar opnieuw bekeken. En de eerste keer wordt dan in 2018. Omvang begeleidingsorganisatie. Die is ongeveer 390 FTE's groot. Daar zitten overigens ook werkleiders bij die met detacheringen meegedetacheerd zijn. Dus dat noemen wij allemaal begeleidingsorganisatie. En in die 390 is al een eerste reductie van 2,5% verwerkt. In de stukken die jullie gehad hebben vanuit het Beerschot-rapport staat ook dat wij in principe in vier jaar komen tot een reductie van 10%. Dat denken wij ook dat het kan, omdat je zegt we gaan een aantal organisaties samenvoegen. Dat moet opleveren. Dat kan niet anders. Waar dat dan precies is, is op dit moment ook nog niet duidelijk. Maar daar waar je dingen samen doet, waar je nou afstemt, dingen overdraagt, moet dat gewoon kunnen. We hebben een vrij grote flexibele schil, met name bij werk en inkomen. Dat betekent ook dat we relatief weinig verplichtingen hebben aan mensen die in die schil zitten. Dat klinkt wat onsympathiek, maar het geeft wel ons de ruimte om goed te kijken van wat betekent dat en kunnen wij daar ook nog makkelijk in bewegen. En we hebben natuurlijk verloop, dat is de komende 3-4 jaar ook een man of 30. Nou, dus alles daarbij genomen denken wij dat we die opdracht kunnen doen. Of de politiek moet zeggen tegen het werkbedrijf, maar we hebben nog veel meer opdrachten voor jullie en nog aanvullende vragen. En dat willen jullie. Er is altijd een relatie natuurlijk tussen je personeelbestand en welk resultaat en wat je moet doen. Maar uitgaande van wat er nu ligt, is dit het uitgangspunt. Solidariteitsprincipe, nog even heel kort. Het uitgangspunt is dat in principe de geldstromen die beschikbaar zijn voor het werkbedrijf komen van alle gemeentes. We hebben een aantal afspraken gemaakt in het ondernemingsplan. En uiteindelijk zeggen wij binnen de kaders zoals we ze hebben, denken wij minimaal met nul. En het eerste jaar met een kleine plus uit te komen. Dus dat moet kunnen en dat moet ook gaan lukken. In de participatiewet of het participatiebudget is de keuze gemaakt dat een stukje van het participatiebudget naar het werkbedrijf gaat en een ander stuk lokaal kan worden ingezet. Nou, daar kunt u nog veel nadrukkelijker zeg maar uw eigen keuzes maken van wat willen we daarvoor. En dat kan binnen de ene gemeente iets anders zijn als binnen de andere gemeente. Nou, dat was heel in het kort in vogelvlucht het werkbedrijf. Heel veel informatie, maar goed. Punt is, of dat is in ieder geval de vraag. En dat hoeft niet nu. Maar dat zou wel voor 7 maart moeten gebeuren. Stel je op basis van deze presentatie en u krijgt daar een exemplaar van, dat is in ieder geval beschikbaar. Zegt van, goh, deze onderwerpen zouden wij toch wel belangrijk vinden om in die voorjaarsconferentie op de agenda te krijgen. En wat er dan vervolgens mee gebeurt is dan even vraag 2. Maar dan krijgen we in ieder geval van alle gemeentes die input. En wordt daar, want daar zijn ook alle bestuurders bij die voorjaarsconferentie, ook gewoon gediscussieerd over en wat zijn dan de prioriteiten. Dus ik nodig jullie graag uit om daar gewoon gebruik van te maken. En dan zien wij 7 maart wel terug van en wat dat allemaal is.
Dankjewel meneer Walenberg. Wie van de commissieleden heeft nu nog op- of aanmerking of eventueel nog punten die ze graag op de agenda willen hebben? De heer Verschuren.
Nee, ik heb geen punten die ik aanvullend op de agenda wil hebben. Het stuk wat hier is bijgevoegd, het ambtelijke stuk, waar gewoon de punten in zijn opgenomen om te agenderen voor 7 maart. En die voortvloeien uit onze zienswijze die we als raad hebben vastgesteld, is voor mij ruim voldoende. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes op 7 maart.
Dankjewel.
De heer Brouwers.
Ja, als aanvulling, ja, eigenlijk is alles al gezegd. U heeft heel veel zaken benoemd. Waar ik nog wel steeds aandacht voor vraag is die afstemming tussen onderwijs en werkgevers, zeg maar. Dat daar een goede match is, dat is toch een continue zorg. Want we zijn toen vorig jaar, geloof ik, was dat op die werkconferentie geweest. En toen ging het ook over de vraag vanuit de werkgevers. Geef ons dan mensen, want we hebben gewoon mensen nodig. En,
ja, ja, goed, ik hoop dat ik in ieder geval in mijn presentatie de nadruk juist op dat punt heb gelegd. Omdat dat op korte termijn een probleem is. Maar als je daar niks aan doet, een probleem blijft. En in die zin zal het onderwijs sneller moeten schakelen. Van wat vraagt die arbeidsmarkt? En misschien ook wel moeten kijken naar de inhoud van die opleidingen. Van wat is nou belangrijk, wat we in ieder geval meegeven in zo'n opleiding. Wat werkgevers belangrijk vinden. En, ja, uiteraard. Sorry.
Ja, ik snap dat helemaal en ik denk dat we die zorg ook allemaal hebben. Maar ik vind wel, je hebt in je presentatie daar een aantal dingen over gezegd. Maar ik denk dat wij met dit werkbedrijf op deze manier, met deze combinatie van partners, in ieder geval de beste papieren hebben om daar optimaal aan te gaan voldoen. En natuurlijk, het zijn partijen met hele verschillende achtergronden, ook met verschillende focus. Maar het zijn allemaal partijen die ook dat convenant hebben onderschreven. Niet alleen ondertekend, maar ook onderschreven letterlijk. En als het ergens kan lukken, dan is het volgens mij hier.
Waarom zouden we de discussie niet aangaan om de oude ambachtsschool, niet de oude, maar de ambachtsschool weer terug te brengen? Hè? Dus,
Dat zou misschien best, dat is al een oplossing. Het lijkt mij heel goed als die oplossing komt tussen onderwijs en ondernemers, als die met elkaar. En als je kijkt naar wat er in de textiel bijvoorbeeld gebeurt, de textielondernemers in de regio Helmond elkaar gevonden hebben en gezamenlijk ook een opleidingstraject doen. Dat is al een voorbeeld wat misschien een beetje in die richting gaat.
Dan wil ik u bedanken voor uw presentatie, voor uw tijd.
Graag gedaan.